Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen, gemeente, uit Psalm 44, de versen 1, 2 en 14... Wij lezen nu uit de schriften Psalm 102, de versen 1 tot en met 23. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het vijfde vers van Psalm 86. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. Psalm 86, het vijfde vers na de schriftlezing uit Psalm 102, vers 1 tot en met 23. Een gebed des verdrukten als zij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij ten dagen mijner benauwdheid. Ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Want mijn dagen zijn vergaan als rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees, vanwege de stem mijn zuchtens. Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen. Ik waak. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al de dag, die tegen mij razen zweren bij mij. Want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. Vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Want gij hebt mij verheven en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. Als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is en niet versmaad hebben hun liedergebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven, omdat hij uit de hoogte zijns heiligdoms zal hebben nederwaarts gezien. Dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben, om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heeren vertellen te Sion en zijn lof te Jeruzalem, wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om de Heere te dienen. Willen we samen Gods aangezicht zoeken en hem vragen om zijn zegen. Koning der eeuwen, wij buigen ons aan het begin van dit nieuwe jaar. Nu 1993 nog maar enkele uren oud is voor u neer. En smeken om uw zegen. Uw zegen voor deze dienst, maar ook voor het jaar wat in nevelen gehuld voor ons ligt. We zeggen uw naam dank dat u die gelegenheid biedt. Dat u ons samenbrengt in uw huis. En dat we wellicht voor velen na een korte en onrustige nacht samen hier mogen zijn. Heere, u spaarde ons. Zoals we daar gisteravond uw naam voor mochten erkennen, dat u ons het afgelopen jaar hebt doorgeholpen en doorgedragen, zo mogen we ook uw sparende hand opmerken en u daarvoor danken aan het begin van deze dienst. En van u smeken of uw handen ook over ons mogen zijn uitgebreid in dit jaar. Want dat hebben we nodig, uw bewaring, uw bescherming. Want het is met dit jaar zoals het rondom ons is in deze mistige wereld. We staan voor nevels en we zien niet. Wij weten niet wat de toekomst zal brengen. Heere, geef dat terwijl wij niet weten wat alles wat in het verborgen ligt brengen zal, dat we vanmorgen u te voet mogen vallen en op u mogen zien. En dat van u onze verwachting mag zijn, ook voor het jaar 1993. En wil u dan over ons waken, wil u ons beschermen, wil u ons bewaren, wil u niemand van ons onverwacht en in het bijzonder niet onbekeerd uit dit leven wegrukken? Wil u ons omringen met uw zorg? Wil u geven dat de voortgang van de prediking van uw woord ook door u gewaarborgd mag worden? Wil u ons vrijheid laten als land en als natie? Wil u onder ons in deze lage landen bij de zee een wederkeer geven tot u en een opwekking, een geestelijk ontwaken om u de Heere te zoeken? Laat het jaar mogen zijn, Heere, in ons vaderland, waarin blijken mag dat de tijd gekomen zou zijn dat u opstaat over ons en dat de tijd om genadig te zijn gekomen is. Dat hebben wij niet verdiend. En daar hebben wij het allerminst naar gemaakt. Want ons verleden getuigt tegen ons. En dat is niet alleen de afgelopen nacht of het afgelopen jaar. Maar dat is heel ons leven. Wij hebben uw wetten geschonden. En uw trouw en uw goedheid bezoedeld met onze ongerechtigheden. Maar zou u, ondanks de ongerechtigheid, ondanks de duisternis die we over ons haalden, ook nationaal, over ons willen opstaan ten goede, zou u ons willen genadig zijn? En zou u in de harten, in de levens van de velen die zich tot ons volk mogen rekenen, genade willen schenken? O Heere, laat het dan zo mogen zijn dat er onder ons, in ons midden en ook in ons goede vaderland velen mogen zijn die u de Heere achterna klagen. U die uw aangezicht verborgen hebt, die van ons geweken zijt vanwege de zonde. Dat we u achterna klagen en bidden om een wederkeer van u en een wederkeer van ons. Bidden of u wilt opstaan en het puin van Sion wilt herbouwen en vergaderen die verstrooid zijn. Heere, bouw uw koninkrijk onder ons en richt de muren van Jeruzalem weer op. Dat wat we smeken voor ons vaderland en voor de maatschappij waarin wij leven, dat bidden we heel in het bijzonder vanmorgen voor onszelf en voor onze kinderen. En dan denken we aan de breedte, ons kerkelijke leven. Heere, wil u het gruis, en dat is er ook zoveel, al te veel onder ons gedenken. en wil u de muren van Jeruzalem bouwen. En laat er een ontwaken, een herleven, een wederkeer in verootmoediging tot u de Heere mogen zijn. Geef dat we niet mogen rusten in een verkeerde rust. Geef dat we niet tevreden mogen zijn met onze verworvenheden. Want u blaast in de verworvenheden van ons. En u blaast in de kerkelijke systemen die wij koesteren. Maar Heere, laat er een heilige onrust zijn. Een medelijden met het gruis van Sion. Onder uw volk. Ook een medelijden met het gruis en met de puinhopen die wij maken. In de kerkelijke verscheurdheid. En in de binnenkerkelijke versplintering. En verwarring en afdwaling. O Heere, keer weder, sta op, o God. Dat bidden we heel in het bijzonder voor onze gemeente. Heere, er zijn er onder ons nog zoveel die ten dode wankelen. Die als ze vandaag geroepen zouden worden om voor u te komen, niet zouden kunnen bestaan. Omdat ze vreemdeling zijn van u en van de weldaden van uw genade. Heere, sta op over ons. Breek harde harten. En wil u geven uit vrije gunst dat dit jaar het jaar van het welbehagen van u mag zijn voor velen. Dat harten getroffen mogen worden. Dat uw volk verlevendigd en vernieuwd mag worden. Dat zij die van verre staan dichtbij gebracht mogen worden. Dat er een ontwaken mag komen. O, wil u waaien met de winden van uw geest onder ons. Ontdekkend, uitbrandend, afbrekend, maar ook opbouwend en vernieuwend en vertroostend. Heere, zou het dan zo mogen zijn dat u op wilt staan over ons. En dat u de tijd doet aanbreken om genadig te zijn. Dat de bestemde tijd voor velen onder ons, onder onze kinderen, onder onze jonge mensen mag komen. Heere, er is toch een tijd des welbehagens. Een tijd die wij verzondigd en verbeurd hebben door onze ongerechtigheden. Door onze vrome zonde. Door de zonde van ons hoofd en de zonde van ons hart. Door de zonde van onze daden en door de zonde van wat we nagelaten hebben. Heere, wil u nochtans, ondanks alles wat tegen ons getuigt, over ons opstaan ten goede. Wil daartoe geven dat de prediking van uw woord onder ons voort mag gaan. En dat de bazuin geen onzeker geluid mag horen. Geef helderheid, bediening, trouw onder de prediking. En laat het zo mogen zijn dat in alle eenvoud, in de mist en in de nevels der tijden, de bazuin van het woord als een misthoorn mag zijn, waarschuwend en vermanend, maar ook de weg wijzend naar de enige haven der behoudenis, naar het enige offer, het offer wat gans verteerd is, Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, wil zo ons als gemeente geestelijk gedenken in dit jaar. En laat dat ons grote verlangen mogen zijn. Dat er velen onder ons mogen zijn. Ja, geef het in de harten van allen, Heere. Een heimwee naar u. Een zoeken van u. En een medelijden met het gruis. Met de puinhopen die wij maken. De puinhopen van onze onbekeerlijkheid. En van de hardheid van ons hart. En van het ingezonken leven. En van de verwarring. En van de verwijdering onderling soms. En van verhoudingen die verstoord zijn. Heere, dat er een medelijden mag zijn. En een inroepen. In verootmoediging van die geest en die genade. Sta op, o Heere, over ons. En zo willen we smeken aan het begin van dit jaar om uw zegen. Om die grote zegen in de eerste plaats. Maar ook om alle zegeningen die we verder nodig hebben. Heere, bescherm, bewaar ons. Sterk ons in ons werk. Leid ons op de scholen. Zegen het werk van onze handen en van onze hoofden en van onze harten. En wil u geven dat wij ook dit jaar voorspoedig en gezegend mogen zijn. En als het zo is, Heere, dat dit jaar een jaar van moeite en zorg zou zijn of zou worden, o, onthoud ons ook onder het dragen van het kruis. En in tijden van ziekte, verdriet en rouw uw goddelijke zegen niet. Sta op, o Heere, laat de tijd komen om u te ontfermen. Ook in de moeite en in het verdriet. En zegen ons van onder uw eeuwige genade handen. Wees ons nabij. Zegen ons ook in dit uur. Heere, laat wanneer in dit korte ogenblik uw woord bediend mag worden, het woord helder mogen zijn. Schriftuurlijk en geestelijk. Laat het de boodschap mogen zijn die ons deze dag bezet mag houden en bezig mag houden. En bovenal, Heere, laat het woord van vanmorgen, dit jaar, voor velen van ons, voor ons allen kon het zijn, in vervulling mogen gaan. Heere, dat hebben we niet verdiend. En we staan met lege, schuldige, bevlekte handen voor u. Met het hele zonderegister van de vorige jaren, wat we op deze nieuwjaarsmorgen meebrachten. Uit die oude jaren tot in 1993 toe. We hebben niets om op te pleiten, maar onze ogen zijn op u. En we pleiten op uw naam en op uw verbond en op uw eeuwige belofte. Betaald en verzegeld met het bloed van hem die gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. We vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren uit de 69ste psalm, het 3e, het 5e en het 14e vers. Thank you. Aan het einde van de prediking na het Amen zingen we uit Psalm 102, het zevende vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt aan haar leed ten perk gesteld, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren. Gij zult haar klacht verhoren. 102, het zevende vers. En de tekst voor de prediking op deze nieuwjaarsmorgen is uit de psalm die u gelezen is, psalm 102. En daarvan de versen 14 en 15. Psalm 102, de versen 14 en 15. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn. Want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Geliefde gemeente, rond de jaarwisseling denken wij, soms oppervlakkig, soms wat dieper na over de tijd. De tijd die zo snel voorbij gaat. De tijd die soms zo aangrijpend wisselt. De tijd met zijn benauwenis, met zijn vragen, met zijn vreugde. Nu kunnen we op allerlei manieren tegen de tijd aankijken. We kunnen dat doen langs een horizontale lijn. Dan denk je na over de tijd zoals we dat gisteravond deden. De tijd die zo kort is, die zo snel voorbij gaat. De tijd met zijn vragen, de tijd met zijn zorgen, met zijn grote en met zijn kleine vreugde. Maar we kunnen ook nadenken over de tijd vanuit een verticale lijn. En dat willen we vanmorgen doen. De tijd die vanmorgen een nieuw jaar is binnengetreden, zien in het licht van de hemel. Of liever in het licht van Hem die in de hemelen woont. En wanneer we deze eerste dag van 1993 zo samen biddend willen leggen voor het aangezicht van Hem die de Koning der Eeuwen is, dan is er hier beneden niets veranderd in die zin dat wij voor de Heere staan vanmorgen als diezelfde mensen als gisteravond. Met heel dat zonderegister, met al die tekorten, met al die schuld. Maar dan is er ook in de hemel niets veranderd. Want de God die eeuwig dezelfde was, is en blijft dezelfde. En dan hebben we dit aan het begin van dit nieuwe jaar het allermeeste nodig. Dat God van de hemel op ons midden in deze tijd, aan het begin van deze nieuwe jaarkring neerziet en met heil en zegen bezoekt. En dan denk ik vanuit de woorden van onze tekst, niet slechts aan allerlei zegeningen, hoe nodig we die ook hebben, die voor ons tijdelijk leven van betekenis zijn. Maar vooral aan die eeuwige zegen, dat dit jaar de tijd mag worden waarop God, heel in het bijzonder, ons, u, jullie, mij genadig wil zijn. En zo willen we vanmorgen nadenken over de tijd om genadig te zijn. We letten op drie dingen. Wanneer die tijd aanbreekt. In de tweede plaats wat die tijd brengt. En in de derde plaats waarom die tijd nodig is. De tijd om genadig te zijn. Wanneer die tijd aanbreekt, wat die tijd brengt en waarom die tijd nodig is. Wanneer we deze psalm lezen, gemeente, dan verbaast het ons niet dat allerlei schriftverklaarders nogal wat moeite hebben opgeworpen rondom de strekking en de betekenis van deze psalm. Want er lijkt er toch wel op dat deze psalm bestaat uit op zijn minst twee heel verschillende stukken. Als u het begin en het slot van de psalm leest, dan lijkt dat een klacht van iemand die in grote nood verkeert, iemand die op een ziekbed is neergestort en die de dood voor ogen heeft en die uiting geeft aan zijn vragen en aan zijn strijd en aan zijn pijn en de Heere, de onveranderlijke, de eeuwige God aanroept. En dat middenstuk, de versen 14 tot en met 21, dat zijn toch weer heel andere versen. Dat lijkt een lied te zijn waarin de vergaderde gemeente in Sion bijeen is of bij het heiligdom bijeen is en bidt om de zegen over Sion. Dat gebed van die enkeling, wat we in het begin aantreffen, dat staat toch helemaal in geen verhouding met het gebed van Sion om herstel en om gunst. Het lijkt alsof het twee stukken zijn. En zo wordt het vaak ook wel gezegd. Deze psalm bestaat uit twee losse stukken die helemaal geen verband met elkaar houden. Wel, ik zal u vanmorgen daar niet verder mee vermoeien. Alleen maar zeggen dat ook al lijkt het zo te zijn dat de psalm weinig een eenheid vormt, dat er geen enkele reden is om de eenheid van die psalm in twijfel te trekken. En dat het toch gaat om één lied, om één psalm, waarin het om verschillende dingen gaat, dat zeker. Waar ligt die eenheid van de psalm dan in? Wel, de sleutel om die eenheid te vinden moeten we hier zoeken. Dat de psalm gedicht is in de dagen waarin Sion in puin ligt. Dat is heel duidelijk. Dat donkere tijden over Sion en over Israël zijn gekomen. En dat Jeruzalem en het heiligdom verwoest liggen. En dat er een verlangen is onder het volk van de Heere dat Sion herbouwd zou worden. Het ligt dus in puin. En dat betekent dat we vermoedelijk voor het ontstaan van deze psalm moeten denken aan de dagen van de ballingschap. De onbekende dichter die dit lied onder de leiding van de geest van de Heere heeft gedicht, leeft in die donkere tijd. Waarin de Heere zo ver lijkt. Waarin de Heere zijn aangezicht verbergt. Waarin het heiligdom verwoest is. Grote delen van het volk in ballingschap verkeren of misschien op de terugweg zijn, maar in elk geval de toestand van land en volk, van kerk en gemeente is een desolate toestand, een donkere toestand. En in die donkere dagen waarin de Heere zijn aangezicht verbergt, horen we in onze psalm een stem. Het is de stem van één enkele, een man die verdrukt is. Een man die allerlei benauwenis ondergaat. Hij lijkt door een ernstige ziekte neergeworpen te zijn. Zijn dagen gaan voorbij als een schaduw. Hij is eenzaam, verlaten door een ieder. Vijanden omringen hem. Maar vooral, dat is de kern van zijn klacht. We lezen die in het 10e en in het 11e vers. Ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Hij ervaart zijn persoonlijk lot, de omstandigheden van benauwdheid en de duisternis die er in het land en in de kerk hangt. De duisternis die over Sion gekomen is, niet als iets waarover je kunt filosoferen en waarover je boeken kunt schrijven en theologische conferenties kunt beleggen. Over Gods verduistering, een foei lelijk woord. Maar hij ervaart het als schuld. Hij ervaart iets van het ongenoegen en de verstoring van de gunst van God, de toorn. En daarmee buigt hij in het stof. Jazeker, daarbij spelen zijn persoonlijke noden en zijn persoonlijke schuld een grote rol. Maar als hij in die nood en in die schuld tot God gaat roepen, dan verwijdt zich zijn blik. Niet alleen mag hij opzien naar boven, maar hij betrekt in zijn smeekgebed en in de verwachting die in zijn hart rijst, betrekt hij ook de hele toestand van de kerk en van het Sion van zijn dagen. Want gemeente, wanneer wij ootmoedig in een tijd waarin alles donker is en duister is, werkelijk voor God in de schuld mogen komen. En werkelijk uitzicht mogen krijgen zoals deze dichter. Dan verwijt onze blik zich. Dan wordt onze schuldbelijdenis die allereerst persoonlijk is. En het smeken om gunst die allereerst persoonlijk is. Verbreed tot een schuldbelijdenis waarin ons ook het lot van Sion ter harte gaat. En waarin wij ook om het heil voor Sion, om het heil voor het koninkrijk van God, om het heil voor de kerk des Heren gaan smeken. En daar ligt deze diepe gedachte achter, dat het heil voor de enkeling, het heil voor u en voor uw kinderen, dat staat niet los van het heil voor het Sion van God. Het heil en de bede om het heil. De bede om de zegen van de Allerhoogste. Dat is een persoonlijke zaak. Maar die persoonlijke gebeden mogen verbreed en verdiept worden om een gebed tot het heil voor Sion, waarbij wij betrokken mogen zijn. Het heil voor Gods kerk. En zo ligt er in deze psalm een diepe geestelijke eenheid, waarin alle tonen samenvloeien. En dan is het duidelijk dat deze onbekende dichter, deze eenzame, een man was die de Heere vreesde, die de Heere zocht in zijn nood, en die in zijn nood zijn schuld mocht belijden en de schuld van zijn volk. En die het lot van Sion ter harte ging. Het lot van de kerk des Heren. Die pijn had over de puinhopen van Sion. En die de Heren smeekte: Heren, zie neer uit de hoogte van uw heiligdom. En dan treft het ons dat midden in dat smeekgebed daar dan zo plotseling, iets wat abrupt, die woorden van vertrouwen komen. Gij, o eeuwige God, gij die van eeuwigheid dezelfde blijft, gij zult opstaan, gij zult u over Sion ontfermen, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. En u vraagt wellicht met mij, hoe komt die dichter daaraan? We lezen eerst zo'n diepe vernedering, zoveel redenen om de Heere te zoeken in ootmoed en in smeekgebed. En hoe dan ineens die verandering in toon, dat krachtige vertrouwen? Wel, dat is alleen maar te verklaren hieruit dat tijdens zijn gebed, in die gebedsworsteling, de Heere met zijn woord, met zijn beloftewoord, met zijn toezeggingen is overgekomen. En deze onbekende dichter door het geloof, door het vertrouwen, zich aan Gods eeuwige belofte mocht vastklemmen. En zicht mocht krijgen op het grote wonder van de genade van de Heere. En door dat zicht ook vertrouwen kreeg. Maar God gaat verandering geven. Na het zure geeft hij het zoet. Gij zult opstaan. De bestemde tijd is gekomen. Ja, zegt u, maar is dat eigenlijk toch niet te veel gezegd? Want Gods tijden,
de tijden van Gods welbehagen. De tijden waarin God een bijzonder werk gaat doen, waarin de Heere Sion gaat herstellen, dat zijn toch tijden die wij mensen niet weten. De Heere Jezus heeft toch ook gezegd, toen hij afscheid nam van zijn discipelen, dat van de getijden, van de tijden en de gelegenheden van God, dat het ons niet geoorloofd is die te weten. Wij weten toch niet wat God gaat doen in dit komende jaar, ook niet wat hij gaat doen in zijn welbehagen. Nee, zeker niet. De tijden en de gelegenheden, de dingen die de Heere met ons voor heeft, de dingen die de Heere met u voor heeft en met mij voor heeft, die liggen in de mist van de toekomst verborgen. Maar toch, deze dichter mocht door het geloof zien dat de tijd van het welbehagen, de tijd, de bestemde tijd om genadig te zijn, was aangebroken. En een van de dingen waaruit hij dat wist, noemt hij zelf in het woord van onze tekst. Hij zegt, die tijd is gekomen, want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat de knechten van God medelijden hebben met de puinhopen van Sion. Het woord stenen en gruis hebben volgens de meeste schriftverklaarders dezelfde betekenis. Stenen, dat zijn de puinhopen. En het gruis, dat bedoelt hetzelfde. Het ineengestorte Sion, verwoest. De ineengestorte tempel, afgebroken en uitgebrand. En nu is er onder Gods knechten, in die donkere dagen waarin deze verdrukte leeft, een medelijden, een welgevallen, een betrokkenheid gekomen met het Sion van God wat in puin ligt. Dat betekent dat de knechten van God in de dagen van deze dichter naar uitzien dat dat puin wordt weggeruimd en dat de stad weer herbouwd wordt. Dat het Sion van God, en dat is het teken van de kerk des Heren, het teken van de gemeente des Heren, die als het ware in puin ligt, verdonkerd en verduisterd is, verlaten en vereenzaamd. Dat die weer herbouwd mag worden, dat er een geestelijk herleven mag komen, dat er opnieuw een tempel mag zijn waar de stammen vrolijk samen mogen komen en de naam des Heren mogen zoeken en dat het geestelijk mag bloeien in Israël. Daar zien die knechten van God naar uit. Ze hebben medelijden met het gruis en het puin van Sion. Wie zijn die knechten? Nou, daar denkt deze psalmdichter zeker niet allereerst aan de priesters of de levieten. Al zal hij daar wellicht ook wel aan gedacht hebben. Gods knechten heeft soms in het Oude Testament een heel brede betekenis. En hier gaat het om alle die de Heere vrezen. We zullen het maar zo breed mogelijk nemen. Gods kinderen die de Heere vrezen. In zijn wegen wandelen, door genade zijn knecht te zijn. Ze lopen met de kerk des Heren. Ze lopen met de puinhoop die Jeruzalem is op hun hart. Ze zuchten eronder. Het is een zaak van gebed. Heren, keer weder. Weer af uw toorn en doe uw wraak te niet. En wil Sion herbouwen. Wil de muren doen herrijzen. Wil uw naam heerlijk maken, wil uw kracht openbaren, wil uw genade doen schitteren en doen schijnen onder ons en onder onze kinderen. Ze zijn begaan met de desolate donkere toestand van het Sion van God. Ze zijn begaan met het puin. Hoe is dat eigenlijk bij ons, nu we deze nieuwe jaarkring zijn binnengegaan? Hebben we vannacht wakker gelegen? Heren, hoe moet dat nu met uw kerk? Heren, hoe moet dat nu met de zaligheid, met de bekering van onze kinderen? Heere, hoe moet dat nu met mijn harde hart? Ja, liggen we er wel eens wakker van? Dat het zo donker is? Het wordt soms zo makkelijk gezegd. Het is een afgesleten, uitgesleten modewoord geworden. Ook in christelijke kringen, in reformatorische kringen. Het is zo donker. We leven in een donkere tijd. Maar liggen we er wakker van? Zijn we ermee bezet? Zijn we er zo mee bezet dat het onze gebeden en onze gedachten gaat vervullen? En dat we een medelijden hebben bewogen zijn met het gruis van Sion? Want er zijn vandaag wat puinhopen, kerkelijke puinhopen. Wat hebben we er sinds het begin van de vorige eeuw in ons goede vaderland van gemaakt? Eén grote puinhoop. 15 keer gereformeerd. En binnen die kerkelijke puinhopen, wat is er nog veel geestelijk puin? Wat een verwarring. Wat een afgeleiding, kerkverlating, onverschilligheid. Wat een eigengerechtigde rechtzinnigheid die God niet nodig heeft. Ach, gaat u maar verder. Alles wat onbekeerd is en wat steunt op eigen werken, hoe u ze ook benoemt, dat is allemaal puin. Puin van Sion. Al uw kinderen die de Heere nog niet kennen, al uw familieleden, puin. En u die de Heere vreest, wanneer er nog zoveel gebreken in uw leven zijn, wanneer de inwonende zonde het nog zo voor het zeggen kan hebben, puin. En wanneer soms in de kerk u in slaap valt, of er al voor gaat zitten aan het begin van de dienst om uw dutje te doen, puin. Of als er twist en wrok is onder hen die de Heere kennen, puin. Wat een stenen, wat een puin. Zijn we ermee begaan? Want we kunnen spreken over wat men dan met een afkeurenswaardig woord vandaag noemt, Gods verduistering. We kunnen er conferenties over beleggen en boeken over schrijven en analyseren en noemt u maar op. Maar buigen we er ook onder. Als de dichter van Psalm 102. In schuld. Zoals Daniel in het 9e hoofdstuk van zijn profetie. Ik beleed mijn zonde. En de zonde mijns volks. Daar hebt u een knecht van God. Die medelijden had met het puin en met het gruis van Sion. En wat zou het een zegen zijn als we nu over de grens van dit jaar 1992-1993... mensen, dominees, ouderlingen, diakenen, gemeenteleden die de Heere kennen mogen, voor God begaan waren met het gruis van Sion. Want dan zijn er wonderen te verwachten, gemeente. Ik heb misschien wel eens verteld dat verhaal uit het begin van de vorige eeuw in Schotland. U kunt het lezen, als u het hebt moet u het maar eens naslaan deze dagen, in het begin van de levensbeschrijving van Robert Murray McShane door Andrew Bonar. Die schrijft in dat boek waarin hij het leven gaat beschrijven van McShane het volgende zo ongeveer. Hij zegt: aan het begin van de 19e eeuw had God wat groots met Schotland voor. Niet dat het erop leek, want het was een duistere tijd. De prediking was ingezonken en ontaarde in alleen maar geleerdheid. En onder het volk van de Heere was weinig of geen oefening in het geestelijke leven. De lamp in Schotland leek te zijn uitgegaan. Maar God had wat groots voor met Schotland. Want in die allerdonkerste tijd waren er enkele van Gods kinderen die de nood van land en volk, die de nood van de kerk en van de gemeente op de ziel gebonden kregen en God gingen aanroepen. Ze kregen medelijden met het gruis van Sion. En in die donkere dagen waarin alle licht geweken leek, toen gaf God mensen. Ze werden geboren op het allerdonkerst van de geschiedenis. Robert Murray McShane, William Chalmers Burns, en noemt u al die andere namen maar op van de grote predikers die God gaf en onder wie wonderen van vrije genade gebeurd zijn. Want uw volk heeft medelijden met het gruis. Die droegen de zaak van het ineengestorte koninkrijk van de kerk des Heren op het hart. Wij ook? Ja, maar zegt u, die tijd was toch heel anders. Onze tijd is zo donker. Er is zoveel wetsverlating. En er is zoveel ontaarding. Ook op zedelijk gebied in ons vaderland. Hebben we de toorn niet verdiend? Hebben we het oordeel niet verdiend? Jazeker, gemeente. Daar hebben we het naar gemaakt. En als God zou komen met de stormwind van zijn gericht, dan zou dat rechtvaardig zijn. Maar vergeet u één ding niet. Toch mogen we het vragen. In alle ootmoed, o God wil, ondanks die zonde. En ondanks die duisternis. En ondanks die ingezonkenheid werken. En dan denk ik aan een tekst die een van mijn ouderlingen uit mijn vorige gemeente vaak aanhaalde. Heer, het is tijd dat gij werken. Psalm 119, vers 126. Heer, het is tijd dat gij werken. Want, wat staat er dan achter? Ze zijn zo vroom geworden. Want, ze zijn zo oplettend geworden, zo aandachtig geworden. Want, ze hebben zich zo ver voorbereid voor de genade. Nee. Want ze hebben nu wet overtreden. Juist in een tijd als de onze, gemeente, mogen we in medelijden met het gruis van Sion en het gruis in ons eigen hart smeken. O God, het is tijd dat gij werken. Want zij hebben uw wet verlaten en veranderen dan dat zij maar in wij. Want wij hebben uw wet verlaten. En als God dan gaat werken, ja, daar zegt onze tekst ook heel wat over. Dan staat God op. Want dat is de inhoud van wat de dichter van deze psalm ziet. Vanuit het woord van de Heere, onderwezen door de Heere, de tijd is gekomen, de bestemde tijd, waarop degene die medelijden hadden met het gruis van Sion hebben gewacht. En dan zal God opstaan. Wat betekent dat? Wel, daar zit iets in van kracht. We kennen het misschien uit die bekende 68ste psalm. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen vluchten. Het opstaan van God, dat betekent dat de Heere opstaat in kracht. Het betekent dat de Heere die gezwegen heeft, die misschien zich teruggetrokken heeft, zijn aangezicht verborgen heeft, dat hij nu opstaat om te gaan werken. En dat werken van God, dat is dat hij opstaat en zijn stem verheft en zijn arm verheft om te doen wat noodzakelijk is. En dan is het opmerkelijke dat de dichter in deze psalm ziet dat de Heere op zal staan. Dat wil zeggen dat de Heere zijn kracht en zijn woord waar gaat maken. En dan doet de Heere dat niet ingericht. Dat kan de Heere ook doen. En daar zijn voorbeelden te over in de Bijbel, dat de Heere opstaat om ten gerichte te treden. Maar God staat hier op, zo lezen we nadrukkelijk, om te ontfermen. Gij zult opstaan, gij zult u over Sion ontfermen. En het gaat over een tijd om genadig te zijn. Hoe is dat mogelijk? Dat God in die tijd van de ballingschap waarin Sion in puin ligt, dat de Heere krachtig gaat werken in zijn ontferming en in zijn genade. Heeft het volk het daarna gemaakt? Ach, gelooft u dat maar niet. Net zo min als wij het ernaar gemaakt hebben, dat de Heere uit genade zou gaan werken. Maar als de Heere hier opstaat om genadig te zijn en om zich te ontfermen over Sion, dan is dat alleen soevereine genade. Dat is niet te verklaren vanuit de waardigheid van de mens of vanuit de verdiensten van ons mensen. Dat is alleen te verklaren vanuit het soevereine welbehagen van God. En als God opstaat in de dagen van deze onbekende zanger, dan is dat enkel en alleen zuivere, vrije genade. En als God opstaat in onze dagen en onder ons en in ons vaderland zou gaan werken, als de bestemde tijd zou gekomen zijn, dan is dat enkel vrije genade. Want als we het hebben over een opwekking, over een geestelijk ontwaken, over de noodzaak dat mensen bekeerd worden, dat ze in het hart worden gegrepen en stilgezet, dat de genade van God gaat stromen, dan kunnen wij een opwekking niet maken. Dat kunnen we in 1993 niet, net zo min als dat de dichter van Psalm 102 het kon in die donkere dagen. Daar zijn wel mensen vandaag aan de dag die zeggen dat ze een opwekking kunnen bewerken. Dat ze de hemelen als het ware kunnen dwingen. Of dat er met bepaalde technieken mensen tot bekering geduwd en gestuwd kunnen worden. Dat is allemaal uit de mens en dat heeft dus geen waarde. Echt geestelijk ontwaken in het persoonlijke leven. En als God opwekking geeft in een gemeente of in een kerk of in een familie, dat is Gods werk. Gij zult opstaan. Gij zult u over Sion ontfermen. God bepaalt de tijd. God bepaalt de wijze. God de eeuwige. Hij werkt met zijn kracht. Daar is geen schrapje van ons bij. Gelukkig maar niet ook. Want als er nog een schrapje van u of van mij bij moest, dan kwam het er nooit. Maar omdat het genade is, soevereine genade, daarom kan het. En daarom zal God tot het einde der dagen toe, tot op de dag van de wederkomst van de Heere Jezus Christus, zal Hij werken. En zullen er tijden zijn waarop Hij heel in het bijzonder opstaat om die zondaar, om die zondares, om die jongen, om dat meisje stil te zetten en het nieuwe leven te schenken. En zouden we er dan niet om smeken aan het begin van dit nieuwe jaar? Heere, geef thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag in dit jaar. En laat die tijd van het welbehagen, die bestemde tijd voor velen, ja voor allen dit jaar mogen komen. Ja, u zegt inderdaad, dat zou een groot soeverein wonder zijn van Gods genade. Maar dat kan de Heere toch zomaar niet doen? Nee, inderdaad, dat kan de Heere zomaar niet doen. Maar we lezen in de Bijbel dat de Heere het uit vrije genade kan doen. En ook wil doen. Want Hij heeft zelf wegen geopend en de mogelijkheden gebaand, waardoor Hij ondanks de ongerechtigheid en de zonde, ondanks het afdwalen van Gods wegen, toch kan opstaan. En dan zie ik in deze oude psalm de trekken zichtbaar worden van het kerstevangelie en het lijdensevangelie en het paasevangelie en het hemelvaartsevangelie. Want waarom kan God opstaan om zich te ontfermen? Nee, dat kan God niet als hij ziet op onze zonde die we meenamen uit de vorige jaren die voorbij geleden, die we meenamen van het uur van onze ontvangenis af. Dan kan God alleen maar toornen als hij de zonde ziet zoals ze is. Maar nu heeft God zelf zijn eigen zoon gegeven. En die zoon van God, die is op deze aarde gekomen. Toen stond God op en hij zond zijn zoon. En toen is het Goede Vrijdag geworden. Toen stond God op en hij sloeg de herder. En hij verwondde hem ten dode toe. Toen is het Pasen geworden. Toen stond God op. En hij verrees zijn lieve zoon, in wie hij voor altijd zijn welbehagen heeft, uit het graf. En toen werd hij opgenomen, daar zijn knechten, zijn discipelen het zagen. Toen nam God hem weg. En nu is hij eeuwig in de hemel. Jezus Christus. Heel zijn levensgang en zijn lijdensweg. Tot op de dag waarin hij opgenomen werd. Is het zichtbare teken hier op aarde. Dat God is opgestaan. En dat hij aan zijn erfvolk heeft gedacht. Al de werken van Jezus Christus zijn zichtbare bewijzen, zichtbare zegels en panden, waarin God bewijst, ik ben opgestaan. En in het bloed van Jezus Christus wil hij opstaan en wil hij zich over zondaren ontfermen. Ja, mag ik het misschien heel toegespitst is zo zeggen vanmorgen. Jezus Christus, die gisteren en heden dezelfde is, staat op dit ogenblik aan de rechterhand van de Vader. En we lezen twee keer, als ik het goed heb, in het Nieuwe Testament, dat Jezus Christus opstaat in de hemel. Dat is bij de dood van Stefanus. Als Stefanus, de eerste martelaar van de Nieuw-Testamentische kerk, gestenigd wordt, dan leest u dat Stefanus Jezus Christus ziet. Niet zittend aan de rechterhand van God, maar staande. En de tweede keer dat u leest over Jezus Christus als staande in de hemel, is als Johannes in de tijd van de eerste grote vervolgingsgolf, verbannen op het eiland Patmos, in de hemel mag zien. En daar de hemelen geopend ziet, Openbaring 5. En ik zag het Lam in de troon van God, staande als geslacht. En dat betekent, gemeente, dat de Heere Jezus Christus, Gods eigen Zoon, het geslachte Lam, opstaat als een kerk ten onder dreigt te gaan. In de benauwenis, in de vervolging. En als ik dan zo het woord van onze tekst van vanmorgen lees, zouden we het dan niet tot een gebed mogen maken? Heere, Lam van God, sta op. Uit genade. Sta op om genadig te zijn. Want de zonde en de duisternis, ze zijn vele. Richt de muren van Sion op. Ontferm u. O, wat zou dat een zegen zijn als het lam van God uit vrije genade op zou staan dit jaar om u te vellen op het slagveld van genade. Om u langs een lieflijke weg misschien het heil te doen zien. Om jou, mijn jongen, die zo voort kan leven in de dingen waar je je mee bezighoudt. En die de grootste plaats in je hart innemen. Staande te brengen. Tot hiertoe en niet verder. Die een meisje wat weerbarstig is. En eigenlijk in haar hart al afscheid genomen heeft van haar opvoeding. En van de kerk. En van de dingen van de Here. Bij de handen vat. En die gebalde vuisten. Maakt tot gevouwen handen. Heere, sta op. Waak op, o God. Hebben we gisteren uit Psalm 79 gezongen. Sta op, o Heere. Ja, en u beseft het. Dat kan ook heel duidelijk betekenis hebben. Wanneer we denken aan hen die het jaar zijn uitgegaan. En het nieuwe jaar zijn binnengetreden. Met grote geestelijke vragen. Die misschien zo gelopen hebben dit afgelopen seizoen of deze achterliggende maanden. Heren, vroeger was ik nog wel eens ontroerd, maar nu is alles zo koud geworden. Vroeger dacht ik nog wel eens dat de Heere dichtbij was, maar nu lijkt het al verder te worden. En ik zie dat mijn schuld groot is. En het lijkt zo onmogelijk, zo vast. En ik voel me steeds onwaardiger. Ach, als u zo misschien uzelf vergelijkend met die verdrukte, zoals die spreekt in het begin van de psalm. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Misschien wel gedachten van vrees, misschien wel gedachten van twijfel, misschien wel gedachten van wanhoop, zal het ooit voor mij kunnen. Vergeet dan de woorden die we zongen niet. Daar is, o God, een tijd des welbehagens. Die is er om Jezus wil. Vanwege het lam dat staat als geslacht. En hoe donker ook de weg is en hoe zwaar ook de netten en de banden van de zonde wegen. En hoe onmogelijk alles ook lijkt. En hoe nergens bij kunt. Mogen we samen niet bidden. Heere, sta op. En dat kan de Heere doen. En dat wil de Heere doen uit genade. Want we denken juist als we in donker zitten, gemeente, veel te klein van de bereidwilligheden van God in Christus Jezus om op te staan en genadig te zijn. Hij kan en hij wil het doen. Zouden we dan zo onze knieën niet buigen? Ook in uw leven, u die de genade kent. En die soms zo heen en weer geslingerd wordt. En die soms zoveel vragen hebt. En die zegt, ja, zo zou het moeten zijn. Zoals u in het begin van de preek het zei. Worstelen voor het heil van Sion. Worstelen voor mijn kinderen. Worstelen dat de Heere werken mag in onze dagen. Maar het is er zo weinig. Dat is schuld. Laat me dat maar heel duidelijk zeggen. Dat is de schuld en de schande van de kerk van onze tijd. In heel veel gevallen. En laten we dan allemaal bij onszelf beginnen. Maar dan is nodig dat de Heere opstaat niet. Om dat dorre van ons leven te vernieuwen. En wat is er dan ook het gebed nodig? Dat God mag opstaan en dat dit jaar die bestemde tijd van Gods welbehagen weer opnieuw aan mag breken. Daar is, o God, een tijd des welbehagens. Ja, daar zal God zeker voor zorgen in het leven van zijn kinderen, zegt u, ja. Maar hij wil er wel om gebeden zijn. En dan is het goed, gemeente, om nu van deze God, wiens naam Heere is. Heere met 5 hoofdletters. Om aan zijn troon te bedelen. Om het van hem te verwachten. Om veel in het gebed, persoonlijk, met uw kinderen, met uw gezin, met de gemeente, met de kerk, met het gruis van Sion bezig te zijn. Zoals die vrouw jaren geleden, ze is nu al een halve eeuw of langer in de eeuwigheid, in de plaats waar ik geboren ben, die oprechte Heere vreesde. En die dagelijks worstelde aan de troon der genade voor haar 6 kinderen. Van wie ze wist, ze zijn allemaal nog onbekeerd. En toen gebeurde het dat de dag van Gods welbehagen aanbrak voor 1 van die kinderen. En dat de Heere 1 van haar jongens in het hart greep en veranderde. En toen zocht ze de eenzaamheid op om de Heere te danken, ja dat ook. Maar om eerst nog tegen de Heere te zeggen, Heere, ik heb er nog 5. Er zijn er nog 5. Bidden we zo voor onze kinderen? Voor elkaar? Voor de mensen die vastzitten in banden? Voor de mensen die ten dode wankelen? Voor de jongeren die in hun leven niets laten zien van enig belang bij God en zijn woord. En die ondanks hun gedoopte voorhoofd zomaar verder leven. Sta op, o God. Nee, u kunt ze niet bekeren. Ik ook niet. We hebben er ook geen recht op dat het gebeuren zou. Maar grote gedachten hebben van deze God, ook in 1993. Want ziet u, dat is al aangestipt, al deze dingen moeten gebeuren. Waarom? U zegt dat er mensen tot bekering komen. U zegt dat Gods kerk zal gaan bloeien, inderdaad, maar daar hebben we de diepste reden nog niet mee gehad. De diepste reden is, als dat gebeurt, dan zal Gods naam verheerlijkt worden. Leest u het maar na, de tijd ontbreekt me om het allemaal nog na te speuren vanmorgen. Dan zal de naam van de Heere geloofd worden. Dan zullen de koningen der aarde hem aanbidden, wanneer hij uit de hoogte zal hebben neergezien en het gebed zal gehoord hebben van degene die gans ontbloot is. Zo wordt de naam van de Heere verheerlijkt. En dan kan het wel eens zo zijn in het leven van hen die de Heere vrezen, dat juist te midden van de grootste duisternis in de wereld er zo'n heilige ijver, dat is geen Jehu's ijver hoor, maar zo'n heilige ijver komt voor de naam des Heren. En voor de koninklijke en priesterlijke en profetische bediening van zijn zoon. Dat voor de naam en voor de eer van de koning er geworsteld wordt en gepleit wordt. Heere, verheerlijk uw naam. Uw naam worden geheiligd. Dat staat voorop. Uw koninkrijk komen. En mogen we nou elkaar vandaag zo'n nieuw jaar wensen. Uw naam worden geheiligd dit jaar. Uw koninkrijk komen. Om hem die opstaat. Om genadig te zijn. Het geslachte lam. Heere, sta op. Laat de bestemde tijd voor velen, voor allen onder ons, indien het mogelijk is, mogen komen. Amen. Zullen we eindigen met dankzegging en gebed. Sta op, Heere, en werp ter neer wat zich tegen u verzet. En bind vijanden aan uw zegenwagen op het slagveld van uw genade. Heere, zou u dat willen doen? Want wat u ons onthoudt in dit komende jaar, en u zou ons naar recht alles kunnen onthouden. Onthoud ons die zegen en die krachtige bediening van uw geest en van uw woord niet. En wil geven dat we in alle ootmoed, buigend als een Daniël en als deze verdrukte uit de oude psalm, daarom mogen smeken. Dank, Heere, dat we dit woord mochten bedienen. In alle eenvoud. Zegen het, o God, gebruik het tot de eer van uw grote naam. Wanneer we zien op onszelf en op onze woorden, dan kan dat niet, want het is zo zwak en zo klein. Maar het is toch uw woord, in mensentaal en door mensentong gesproken. Heere, gebruik u het. Wil deze dag verder met ons zijn. Wil geven dat we een goede en gezegende nieuwjaarsdag mogen hebben. Ga met ons als we soms nog reizen hebben te ondernemen. En wil in deze dikke mist toch geven, Heere, dat er geen ernstige ongelukken gebeuren. Zeker ook niet onder ons en onze verwanten. Wil u ons veilig leiden. En breng ons zondag allen weer hier. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 80, het 11e vers, is onze slotzang. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.